Het is de tweede serie, of het tweede deel in de serie, wordt vervuld met de Heilige Geest. En in het eerste deel van deze serie bespraken we de eerste vijf punten. Ik zal ze nog heel kort noemen. De eerste was kracht. De tweede was dienstbaarheid. De derde was gehoorzaamheid. Vier was bewogenheid. Vijf was aanbidding. Dit waren de eerste vijf punten, of dit zijn de eerste vijf punten waaruit blijkt of we wel vervuld zijn van de Heilige Geest. En in welke mate we vervuld zijn van de Heilige Geest. Heel belangrijk. Vandaag willen we verder gaan met de tweede serie, of het tweede deel van deze serie, wordt vervuld met de Heilige Geest. En voordat we dat gaan doen, wil ik een kort moment nemen om stil te worden en ja, God een zegen te vragen over deze serie, over deze Bijbelstudie die we vandaag met elkaar zullen houden. Laten we stil worden. Heer, ik wil u bidden dat u ook de tweede deel van deze serie wordt vervuld met de Heilige Geest. Zult zegenen aan ons hart. Dat we zullen begrijpen hoe belangrijk het is, welke noodzaak er ligt in het feit dat we vervuld zijn van de Geest. Dat we ons bewust zullen zijn dat het geen optie is, geen keuzemenu, maar een bittere noodzaak. O Heer, ik bid u, werk met uw Geest. Verander ons hart. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ik hoop dat u trek heeft in het 10-gangen menu. We gaan door met de 6e gang. Vorige week hebben we de eerste 5 punten behandeld. Vandaag de tweede 5 punten. En daarmee wil ik beginnen met het 6e punt. Waardoor we blijken vervuld te zijn van de Heilige Geest. Namelijk geestelijke strijd. Nu zult u misschien zeggen, wat vreemd, geestelijke strijd, heeft dat te maken met vervuld zijn van de Geest? Jazeker, omdat direct nadat Jezus gedoopt was en de Geest had ontvangen, wordt hij door de Heilige Geest in de woestijn geleid, waar hij geconfronteerd wordt met de vijand, weet u het nog? De duivel. En het is opvallend hoe Jezus vol van de Geest, het zwaard van de Geest, het woord van God, hanteert. Elke keer opnieuw horen we hem zeggen, en er staat geschreven, het resultaat was dat de Satan week van hem tot de bestemde tijd. Dat is de tijd dat de Heer Jezus in de hof van Gethsemane is, vlak voor zijn kruisiging. Ook wij, als volgelingen, worden geconfronteerd met die geestelijke strijd. Paulus schrijft, alle die de Heer Jezus Christus godvruchtig willen dienen, zullen vervolgd worden. En aan de gemeente van Efeze schrijft hij dat ze de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken in hoofdstuk 6. U kent dat wel. Dat ze het zwaard van de Geest en het woord van God moeten hanteren. We zijn in een geestelijke strijd gewikkeld. Niet uitwendig, niet vleeselijk, maar geestelijk. En het is een strijd tegen de overheden en tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ik lees u een prachtige tekst voor uit de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 4, vers 2. De Geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort. En u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Staat u sterk in de geestelijke strijd? Hoe is het met uw geestelijke strijd? Valt u iedere keer opnieuw of biedt u weerstand tegen de duivel, wetende dat hij van u zal vlieden? Belangrijk hoor. Het kenmerk van vervuld zijn met de Heilige Geest is dat u overwint in de geestelijke strijd. Dat is waarom de Bijbel ons meer dan overwinnaars noemt. Door Hem, Jezus Christus, die ons heeft lief gehad. Als u in Efeze 5, herstel, Efeze 6 vers 10 kijkt, staat daar voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Zo belangrijk dat u in hem blijft en sterk bent in hem, gerust in uw bescherming, zegt een oud lied. En dat is precies waar het om gaat. Zonder mij, weet u het nog? Zonder mij, zei de Heer Jezus, kunt u niets doen. Goed. Het zevende punt. Het zevende punt is profetie of prediking. Ook dit is een van de grote kenmerken van de Heer Jezus. Hij sprak nooit vanuit zichzelf of vanuit zijn eigen gedachtenleven, maar vanuit zijn eigen fantasie, dat liet hij allemaal liggen. Hij sprak, zoals hij dat tegen zijn discipelen zei, de geest maakt levend. Het lichaam dient tot niets. Wat ik gesproken heb is geest en leven. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij heen. Profetie zijn woorden ingegeven door de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Gods Geest maakt de woorden van Jezus Christus levend. En het gevolg is wat Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. Iemand die profeteert spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Als het profetisch gesproken wordt, dan zal Gods woord door Gods Geest in al zijn kracht tot uiting komen. Dan is de boodschap niet afhankelijk van de welsprekendheid van de spreker, maar de kracht van de Heilige Geest. Paulus was een man die niet sprak in wijsheid van woorden. En soms gebeurde het dat mensen in slaap vielen onder zijn prediking. Hij was een man van, nou ja, zwakheid in woorden, zo staat het er. Maar toch, door de kracht van de Geest leerde hij een krachtig getuigenis. Had hij een krachtige profetie, een krachtig, beter gezegd, profetisch woord. En dat is belangrijk. Wordt u gevuld als u spreekt over de Heer Jezus? Door kracht. Wordt uw spreken gekenmerkt door kracht van de Heilige Geest? Spreekt u over uw Heren? Of spreekt u zoveel onheilige, oude vrouwenpraat? Dat het beeld van Christus in u verduisterd en vertroebeld is. De Bijbel zegt dat uw spreken ten alle tijden aangenaam moet zijn. Paulus zegt dat we vol van Gods Geest moeten zijn. Dat ons spreken ook vol moet zijn van Gods Geest. Maar Petrus zegt het zo. Nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht. Hoe? Gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Hoe staat het met het profetische gehalte van uw en mijn spreken? Het volgende punt waaruit blijkt of we wel vervuld zijn met de Heilige Geest, dat is het getuigenis. Het getuigenis. Het getuigenis van de Heer Jezus wordt gekenmerkt door een sterke mate van gezag. Hij sprak tegen de wind en de zee en deze luisterde, deze gehoorzaamde. En het waren zijn discipelen die zeiden, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Hij sprak met gezag. Dat was anders dan de schriftgeleerden. Ze spraken beide uit het Oude Testament, zowel de Heer Jezus als de schriftgeleerden. Maar de mensen ontdekten dat de Heer Jezus een leer gaf met gezag. En het was anders dan de fariseeërs en de schriftgeleerden. Ze waren namelijk niet in staat om de wijsheid waarmee hij, de Heer Jezus, sprak, te weerstaan. Zij gebruikten het Oude Testament, zij gebruikten de schrift om hun eigen verlangens, hun eigen eer hoog te houden. Maar de Heer Jezus sprak vanuit de Heilige Geest tot eer en glorie van zijn Vader. Het verheerlijkte zijn Vader, dat is een belangrijk werk van de Heilige Geest. Het verheerlijkt altijd God de Vader. Het verheerlijkt God. Nou, tegen zijn discipelen zei Jezus dat ze moesten wachten met gaan getuigen. Ze moesten wachten totdat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En het is overigens opvallend hoe de discipelen veranderen door de Heilige Geest. Voordat de Heilige Geest kwam, staat er overigens geschreven dat ze op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Maar na de uitstorting van de geest lezen we dat als Petrus en Johannes voor de Joodse raad worden verhoord, Petrus antwoordde, vervuld van de geest, leiders van het volk en oudsten, enzovoorts enzovoorts. En de reactie van de Joodse raad was, toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig, ziet u dat woordje vrijmoedig, Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Thuisgekomen bidden ze niet om bescherming, maar om vrijmoedigheid. En de plaats waar ze waren werd bewogen. Daarom zegt Jezus, wees dan niet van tevoren bezorgd over wat u zeggen moet. Maar zegt wat u in de uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Heilige Geest die spreekt. Mag ik u iets vragen? Hoe is dat in uw eigen leven? Spreekt u wat de Heilige Geest u ingeeft? Laat u zich leiden door de Heilige Geest? Spreekt u van uw verlossing zo gaarne, van verlossing door het bloed van het Lam? Wat spreekt u als u spreekt? Is het onheilige oude vrouwenpraat? Is het schuine liederlijke taal? Is het iets wat u zelf leuk vindt en fijn vindt en goed vindt? Spreekt u naar uw eigen inzicht of naar het inzicht van de Heer Jezus? Door de Heilige Geest geïnspireerd. Het volgende punt is 9. Tekenen en wonderen. En nu moeten we voorzichtig zijn. Tekenen en wonderen zijn iets wat de gelovigen, die vervuld zijn van de Heilige Geest, zullen volgen. Het is absoluut niet zo dat het om de wonderen en de tekenen gaat. De wonderen en de tekenen volgen de gelovigen. Kortom, het blijft altijd gaan om Jezus, om zijn eer, om zijn heerlijkheid, om zijn glorie, om zijn plan. Niet om het uwe. Daarom zegt de Bijbel, indien u bidt naar zijn wil, de wil van de Vader. Jezus' bediening werd gekenmerkt door tekenen en wonderen. Genezing van zieken, bevrijding van gebondenen en zelfs opwekking van doden. We zien dat de Heer Jezus een bediening had waarin 4 dingen duidelijk worden. 1. Hij reinigt de melaatse. En ik noem die als eerste omdat het belangrijkste. Omdat dat het belangrijkste is. Hij reinigt de melaatse. Melaatsheid is het beeld van de zonde, zoals u wel weet. En het allerbelangrijkste is dat Jezus de melaatse, de zondaren, reinigde. Hij genas ze niet, hij reinigde ze. Zonde is zonde. Begrijpt u dat? We zullen zonde nooit een ziekte of een afwijking moeten noemen. Zonde is zonde. En het is God een gruwel. Daarnaast genas hij zieken. Bestrafte hij machten. En wekte hij doden op. Maar het allerbelangrijkste in zijn bediening was de prediking. Hij kwam om het woord van God te prediken. Hij kwam om het koninkrijk van God te openbaren. Nou, de bediening van de apostelen wordt ook gekenmerkt door dezezelfde tekenen. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij, als werktuig, tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Door wat ik zeg en doe, door zijn macht, waarmee ik tekenen en wonderen verricht, door de macht van Gods geest. Dit is belangrijk. Het eerste is het spreken, daarna de tekenen en wonderen. Hoe? Door de macht van de geest van God. Is dit alleen voor de apostolische tijd, zoals zoveel mensen dit vandaag aan de dag zeggen? Dat is iets voor die tijd en niet voor de tijd van vandaag aan de dag. Nergens in de Bijbel lees ik dat. En Jezus zelf zegt in Marcus 16 dat het voor alle gelovigen is. Degenen die tot geloof gekomen zijn, Marcus 16, vers 15, 16 en 17. Degenen die tot geloof gekomen zijn, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze iets, een dodelijk gif drinken, dan zal het hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Let wel, het gaat niet om de wonderen en tekenen, maar om de verheerlijking van Gods naam. En om de naam van Jezus Christus. Maar soms gebruikt de Heilige Geest daarvoor ook die wonderen. Kent u dat? Of bent u bang voor dit werk? Is dit een onderdeel van uw leven? Van het leven van de geest in u? Of, nou ja, bent u er niet zo bekend mee? Hebt u het altijd op een afstand gehouden? Heeft u er nooit van willen weten? Werd het nooit in uw kerk geleerd? Of heeft u altijd gezegd dat is voor anderen? Het is heel belangrijk om uzelf te onderzoeken. Waarom heeft het geen deel in uw leven? Zoals al die andere punten, ook dit punt. Het tiende punt en ook het laatste punt is gebed. Nou, ik weet dat veel mensen dit als het eerste punt hadden willen zien. Maar ik heb gewacht om dit als laatste aan te halen. Het punt van gebed. Waarom? Omdat het leven van de Heer Jezus overvol is van gebed. Hoe drukker de Heer Jezus het had, hoe meer hij de tijd nam om te bidden. De eenzaamheid inging en in gesprek ging met zijn Vader. Hoe meer de Heer Jezus vervuld werd van zijn bediening, hoe meer hij vervuld werd van de drukte om zich heen, hoe meer hij de tijd nam om bij de Vader te zijn. En het was zo'n bijzondere manier van bidden, dat het een indruk maakte, een diepe indruk maakte op de discipelen van de Heer Jezus. Want hun vraag was daarna: Heere, leer ons bidden. Konden ze niet bidden? Discipelen? Konden ze niet bidden? Jawel. Ze waren Joden, ze konden bidden. Maar ze konden niet bidden zoals Jezus bad. Naar de wil van de Vader. Ziet u, het is een kunst om te bidden. Want bidden betekent vragen. En wat zijn we gewend om alles te vragen wat wij nodig achten? Wat zijn we gewend met elkaar om alles te vragen wat wij willen? Wat wij belangrijk vinden? Ik vergeet nooit het voorbeeld wat ik kreeg van de twee mannen die de woestijn ingingen. Allebei met een cactus in een klein potje. Ze namen het mee en ze hadden allebei de uitdaging aangegaan om die cactus door God te laten verzorgen, om die cactus te laten groeien. Beiden zetten die cactus in de grond, midden in de woestijn, allebei een dagreis van elkaar vandaan. En de eerste man begon te bidden. En hij sprak en hij bad en hij zei: O Heer, geef regen op dit moment. En een uur later vroeg hij: O Heer, ik heb zonneschijn nodig. Vader, vandaag heb ik een briesje nodig en geef me weer regen. En zo bad hij voor een maand lang. Uiteindelijk zag hij naar zijn cactus en er is een klein, kil, dor, droog dingetje. Al zijn gebeden hadden weinig uitgewerkt dan alleen de verschrompeling van deze cactus. Verslagen stond hij op en liep naar de man die een dagreis van hem vandaan was. En toen hij daar kwam, zag hij de man in de schaduw van deze cactus liggen. Af en toe de sappen drinkend uit deze cactus. En hij vroeg zich af, met open ogen en verbaasd: hoe krijg ik voor mekaar? Wel, zegt die man, ik heb gebeden. Ja, zegt hij, dat heb ik ook gedaan. Ik heb gebeden voor regen, wind, storm, wind, schaduw, dauw. Oh, zegt de man, nou ja, ik heb alleen maar gebeden, Heer, het is uw cactus, u weet wat u ermee moet, dat u geeft dat het groeit. Ziet u het verschil? Bidden we naar ons inzicht, naar onze verlangens, of bidden we naar de inzichten van de Heer? Bidden we zoals God het wil? Dat is wat de discipelen wilden. En daarom vroegen ze: Heer, leer ons bidden. Aan de gemeente van Efeze schrijft Paulus: laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt. En blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Aan de gemeente in Rome schrijft hij: de Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze verzuchtingen. En de apostel Judas, niet de verrader, maar de apostel Judas schrijft: maar u, geliefde broeders en zusters, u moet uw leven opbouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Ziet u dat het zo ontzettend belangrijk is dat u een gebedsleven heeft? Bidden onder leiding van de Heilige Geest is noodzakelijk, want alleen de Geest kent de diepte van God, zodat ook alleen de Geest weet wat we moeten bidden. Hoe staat het met uw gebedsleven? Mag ik u dat vragen? Heeft u wel een gebedsleven? Laten we de balans opmaken. Hoe staat het als u eerlijk bent en naar uzelf kijkt met de vervulling van de Heilige Geest in uw leven? Ik weet niet of het u is opgevallen, maar eigenlijk wil vervuld met de Geest zijn, wil dat zeggen dat we vervuld worden met Jezus zelf. Met zijn karaktereigenschappen. Dat we zijn karaktereigenschappen gaan zien in ons leven en gaan laten zien en meer op hem gaan lijken. Daaraan zien we nog sterker dat vervuld zijn met de geest, met de Heilige Geest, geen luxe is, maar een bittere noodzaak. U kunt zonder hem niets doen. Want hiervoor heeft God ons bestemd, vervuld te zijn met de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 29 zegt, wie hij al tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Lieve broeder en zuster, u wilt toch uw doel niet missen? Misschien zegt u, ja, dit is wat ik wil. Hoe worden we vervuld met de Heilige Geest? Dat is de diepe vraag die ontzettend belangrijk is, juist in deze tijden. Zie wat Petrus zegt op de eerste Pinksterdag. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder de aanroeping van de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal u de Heilige Geest geschonken worden. Ik wil hier heel duidelijk bij neerzetten dat aanroepen van de naam van Jezus is uit het diepste van je hart. Niet zomaar een nieuwe naam op je lippen leggen en roepen omdat het nou eenmaal in de Bijbel staat. Maar omdat je weet, meer dan wat ook ter wereld, je bent afhankelijk van Jezus. Je bent afhankelijk van zijn verlossing en genade. Je bent afhankelijk van de geest van Christus. Jezus zei het zo zelf. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is, dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Bent u bereid om naar de Heere te gaan en te vragen op de Heilige Geest? Hij is bereid dat te doen aan wie er om vragen. We hoeven niet te wachten zoals de apostelen, want zij moesten wachten tot Jezus verheerlijkt was op de troon, zodat de Heilige Geest kon worden uitgestort. Maar u en ik, wij leven in het tijdperk dat de Geest al reeds is uitgestort. Wilt u dus vervuld worden met de Heilige Geest? Is dat uw verlangen? Hier is het recept. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde de Heer Jezus op de geest, die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. 4 punten. Je moet dus dorst hebben. Daarom, zorg dat je leeg bent. Je moet bij Jezus zijn, bij niemand anders. En je moet drinken. Neem aan wat hij je geeft. Je zult overvloeien om anderen te kunnen laven. Word vervuld met de Heilige Geest. Geen optie, maar een bittere noodzaak. Word vervuld met de Geest. Nog eenmaal heel kort die punten, zodat u nog weet waar het om draait. Als u vervuld bent met de Heilige Geest, wordt dat zichtbaar door een aantal kenmerken. Het zijn er 10 en ik noem ze achtereenvolgend. 1. Kracht. 2. Dienstbaarheid. 3. Gehoorzaamheid en toewijding. 4. Bewogenheid. 5. Aanbidding. 6. Geestelijke strijd. 7. Profetie en prediking. 8. Getuigenis. 9. Wonderen en tekenen. 10. Gebed. Ziet u? Vervuld zijn met de Heilige Geest is geen gevoel, maar het wordt zichtbaar in onze levens. Is het al zichtbaar geworden in uw leven? Zo niet, laten we onze hoofden buigen. Onze handen vouwen, maar onze harten openen voor de kracht en het werk van God. O Vader, Heer, ik bid u, indien wij die slecht zijn al goede dingen weten te geven aan onze kinderen, aan degenen die aan ons vragen, zo weet u, Heere, u die goed bent, oneindig goed, dat u ons wil geven wat we vragen, dat u ons wil geven de Heilige Geest als we u daarom vragen. O Heer, ik bid u, vul ons met die Heilige Geest. Schenk ons die Heilige Geest. En maak ons vol van die Heilige Geest. Laat ons steeds meer gaan lijken op wie u bent, Heer Jezus. Vervul ons hart. Vervul ons leven. Vervul ons met een diepe dankbaarheid, maar ook met een diepe afhankelijkheid van wie u bent. O Heer Jezus, zonder u kunnen we niets doen. We weten het. We beseffen het. En daarom komen we bij u. Want u hebt die woorden van eeuwig leven. Heer Jezus, vul ons hart. Vul ons leven. Neem het. Kneed het. Vorm het. Verander het. Heer, hier zijn we. Om uw wil te doen. Hier zijn we, Heer. Om naar uw verlangens te leven. Om te leven tot eer en glorie van uw heilige, grote naam. Heer Jezus, vul ons tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Heere, voor deze studie. Dank u wel voor uw woord. Dank u dat u nog steeds tot ons spreekt op vandaag aan de dag. Met sleutels des levens. Sleutels van eeuwig leven. Heere, vul ons hart tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Heere Jezus, voor wie u bent. Halleluja. Amen. Misschien heeft u vragen of opmerkingen en zou u die met mij willen bespreken. Dat is mogelijk. Mijn e-mailadres is peter_hazenoot@hotmail.com. Mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres nogmaals, peter_hazenoot@hotmail.com. Ik wil u de zegen van God meegeven en u... Ik verwacht u volgende keer weer. Blijf in hem. Blijf in zijn woord. En blijf groeien. Bedankt voor uw aandacht. En ik zie uw reacties graag tegemoet. God zegene u. Bedankt.